Hoop en leidzaamheid zijn ook begrippen die wij tegenkomen in Openbaring hoofdstuk 3, waar ik terecht kom in drie brieven die wij daar bij elkaar vinden. U weet wel, de brieven uit Openbaring, om niet te zeggen briefjes, want het zijn er inderdaad maar een paar. Zeven zijn het er, en ter inleiding zeg ik dan toch maar hoe dat ongeveer zit. Het zijn zeven achtereenvolgende brieven die kortheidshalve en op tamelijk bedekte wijze de kerkgeschiedenis beschrijven. En daarmee ook indelen in wat je moet noemen zeven perioden, weliswaar niet van gelijke lengte. Maar waar het om gaat is dat beschreven wordt de algemene situatie van, nou ja, hoe het dan gaat hier op aarde met de christenen. En op aarde met de christenen, dan hebben we dus meteen over kerkgeschiedenis. Dat is ongeveer wat het is. U weet misschien hoe dat zit ongeveer. Men klaagt altijd over dat het moeilijk is enige chronologische volgorde te vinden in Openbaring. Ik moet u zeggen dat je dat niet in de eerste plaats zou moeten zoeken. En dan heb je dat probleem ook niet. Maar dat terzijde is het toch niet zo moeilijk, want Openbaring 1 geeft ons in essentie een beschrijving van Christus zelf, de opgewekte Christus, de uitermate verhoogde, een visioen, nogal statisch, een beschrijving van iemand die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en laatste, en ik ben dood geweest en ik leef, enzovoorts. Kortom, in dat hoofdstuk wordt ons de verheerlijkte Christus voorgesteld, de opgewekte. En daarna krijgen we in hoofdstuk 2 en 3 een beschrijving van de gang van zaken, een stuk geschiedenis eigenlijk op voorhand, van onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus. Mag niet al te moeilijk zijn. In hoofdstuk 4 vinden wij Christus en de gemeente bij elkaar in de hemel, hoofdstuk 4 en 5 eigenlijk. Ook een visioen van in de hemel zelf met het lam op de troon. Maar hij blijkt toch te zijn de leeuw uit de stam van Juda, met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen dat het tijd wordt om die troon van David op aarde te herstellen. En dat gaat dan ook gebeuren, want in hoofdstuk 6 ben je dan vervolgens inderdaad na de opname van de gemeente ben je terecht in de 70ste week van Daniël. Moeilijker mag het niet zijn. En eigenlijk tot en met hoofdstuk 7 ben je gewoon nog in de chronologische volgorde van het verhaal. Wat betreft deze brieven, namelijk dat zij een beschrijving geven van wat wij dan maar de kerkgeschiedenis noemen. Ja, het probleem is natuurlijk dat men niet algemeen bereid is om dat te aanvaarden, begrijpt u me goed. Ik heb van jongs af aan niet anders geleerd. En voor zover ik het heb kunnen nakijken, is het de algemene opvatting altijd geweest in evangelische kring. En voor zover die nog bestaat. Ik heb het nooit anders gezien. Dat wil zeggen, ik ben het nooit anders ook tegengekomen. Behalve daarbuiten. Maar ja, dat is dan al niet meer echt een argument. Want u weet dat het christendom hoofdzakelijk bestaat uit geïnstitutionaliseerde kerken. En binnen die kringen, daar wil men dat zo niet zien. De reden daarvoor is heel gemakkelijk, want tegenwoordig spring ik heel gemakkelijk met dit soort grote problematiek om. Men wil niet aanvaarden wat hier in die brieven over hen zelf geschreven staat. Dus aanvaardt men die uitleg niet. Maar als je eenmaal behoort tot die gelovigen die sowieso weinig van doen hebben met, laten we zeggen, de kerk als instituut, het christendom als wereldgodsdienst, als je daar toch al buiten staat, en ik weet niet beter, ik stond er altijd buiten, mijn vader ook, mijn grootvader, veruit het grootste deel van zijn leven, dus wat maakt dat dan, weet je veel. Je wordt niet gehinderd door dat soort belemmeringen. En als je hier dan een beschrijving vindt van hoe het zo staat met de kerk in de wereld, en dat dat niet best is, want dat is algemeen wat in die brieven staat, hoef je dat persoonlijk ook niet al te zeer aan te trekken, want je maakt er toch al geen deel van uit. Dan heb je het makkelijk. En terecht, denk ik ook. Want kijk, Even snel, hè. Die eerste brief aan Efeze beschrijft de situatie in een apostolische tijd. En in de tijd van de apostelen dus. En toen ging het alleen maar sinds fout. Zoals uit de brieven mogen blijken. Uit de andere brieven bedoel ik, hè, gewoon de nieuwtestamentische brieven. En dan kom je in die brief aan Smyrna. Dat is vanaf 2 vers 8. En eigenlijk wat er beschreven staat, is dat ze het moeilijk hebben en dat er vervolgingen zijn enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo. En die vervolgingen lopen dan zo ongeveer tot de dagen dat zelfs de Romeinse keizer zich dan maar tot het christendom bekeerde. Ik weet nooit hoe serieus ik dat moet zeggen, maar historisch is dat dus zo, hè. Hij werd christen en hij stond trouwens daardoor meteen in de praktijk aan het hoofd van de kerk. Constantijn de Grote hebben wij het over. En hij was ook degene die dat concilie samenriep en geloofsbelijdenissen liet vastleggen en al dat soort dingen. Dat was de keizer, de Romeinse keizer. En vanaf dat tijdstip heb je dan hier de beschrijving dus van de brief aan Pergamus. En Pergamus betekent dat het een zwaar huwelijk is. Pergamos. Een zwaar huwelijk. Een huwelijk namelijk tussen kerk en staat. En een zwaar huwelijk, dat is niet lollig en kan ook niet werkelijk vruchtbaar zijn. Dat was het dan nog niet. En dat is wat beschreven wordt in de brief aan Pergamus. Daarna in de brief aan Thyatire ben je terecht bij het christendom, maar dan ineens onder de paus, want zo heet dat. Waarbij niet meer de Romeinse keizer aan het hoofd staat van de kerk, maar een zogenaamde geestelijke die ineens vader genoemd moet worden en zo. Het is wat triest, Thyatire. Dat is ook wat de naam betekent trouwens, geur van droefheid, leed. U weet het, het Romeinse Rijk stortte namelijk in elkaar. Dat heeft met die volksverhuizingen te maken, maar dat doet er nou niet toe. Het Romeinse Rijk stortte in elkaar. De keizer had niet veel meer te vertellen eigenlijk en uiteindelijk helemaal niks meer. En de open plek werd ingenomen door de bisschop van Rome, die men met terugwerkende kracht tot paus gemaakt heeft. En met terugwerkende kracht heeft men ook zijn voorgangers in Rome tot pausen gemaakt. En zelfs Petrus benoemd tot eerste paus. Dat is gebeurd, hè? Dat weet u. Hè? Dat is ongeveer pak een beet 590 van onze jaartelling. En dat is wat beschreven wordt in die brief aan Thyatire. En ik wijs er maar op dat in het algemeen die brieven negatief zijn. Dat laat zich ook raden, omdat christendom op aarde hoort hier ook eigenlijk niet thuis. En voor zover het christendom hier op aarde ergens in betrokken raakt, is het eigenlijk al niet goed meer. Niet volgens mij, dat maakt me niks uit. Volgens wat de heer zelf hier zegt, hè. Thyatire is dan ook de brief die de langste periode beschrijft. Een jaartje of 800-900 of wat het maar was. Want bij de brief aan Sardis, dan ben ik inmiddels in hoofdstuk 3... zijn we aangekomen bij de zogeheten reformatie, bijgenaamd kerkhervorming. Arbitraire titel, maar dat doet er nou niet toe, kerkhervorming. En het jaartal dat wij er gewoonlijk bij zetten is 1517, omdat het ook in de geschiedenisboeken staat. Want in 1517 was het Maarten Luther, de eerste enige echte. Ja, dokter Maarten Luther, vergis je niet, dokter Maarten Luther, professor, zeer geleerd man, die bestond om zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk te publiceren. En dat ging niet via internet, maar hij spijkerde ze op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Je moet maar lef hebben. En dat heeft groot gevolgen gehad voor heel Europa, ook voor de, juist en vooral voor de politieke omstandigheden ook. Het is misschien nog wel meer van belang geweest voor Europa als zodanig dan voor de kerk. Daar wil ik aan wezen, maar in ieder geval, het heeft de geschiedenisboeken gehaald. En natuurlijk de kerkgeschiedenisboeken, maar het heeft ook de geschiedenisboeken gehaald. En dat is een van de belangrijkste omwentelingen die er ooit geweest is hier in West-Europa. Dus de man heeft nogal wat teweeg gebracht. Er was namelijk een bedreiging voor het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. En in plaats van dat in die kerk het een en ander bijgeregeld zou worden, in plaats daarvan werd hij eruit gegooid en in de ban gedaan en hij is eigenlijk maar ternauwernood aan de dood ontkomen. Hoe dat precies zit, dat ga ik nou niet vertellen. Maar in ieder geval, dat is wat gebeurd is. Luther zelf heeft in Nederland niet al te veel invloed gehad. Dat is ook een verhaal apart wat ik u nou ook niet vertel. In Nederland was het Calvijn. Hoe dat precies zit. Luther was een vrij man. Die geloofde in de vrijheid van de gelovigen. Luther was degene die afstand nam van de menselijke overheid. Die zag hij wel als een instelling van God. Maar daar bleef het ook ongeveer wel bij. Terwijl Calvijn, die zag het ook als instelling van God. Met alle consequenties van dien. Namelijk dat men zo zonder meer de overheid zou moeten gehoorzamen. En wij in Nederland vonden dat kennelijk ook. Die vinden dat wel prettig als we een sterke regering hebben die ons de weg wijst en onze verantwoordelijkheid wegneemt enzovoorts. En dus Calvinisme is in Nederland goed geworteld. In Duitsland niet. In de zuidelijke Nederlanden al helemaal niet. Maar wij Nederlanders zijn om die reden Calvinistisch geworden. Ik zeg dat omdat men het gewoonlijk omdraait. Dat Nederlanders gebukt gaan onder het stempel van het Calvinisme, de druk van het Calvinisme uit de loop der eeuwen. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat het andersom is. Ik geloof dat het in de volksaard ligt. En daarom hadden ze meer met Calvijn dan Luther. Luther was meer de man van red je. Je moet je eigen man zijn en doen waar je voor staat tegenover de Heer. En Calvijn was meer de man die zegt, we hebben een overheid en die bepaalt het en die geeft wet enzovoorts. Beetje zwart-wit gezegd, maar dan weet u dat, hè. En voor wat de meer bijbelse kant van het verhaal betreft, want dit was de wereldse kant, voor zover het bijbelse kant van het verhaal betreft, nou leest u maar even mee. Want ja, over dat Rooms-Katholicisme heb ik verder niks te zeggen, denk ik, hè. Hoeft niet, maar lees maar even mee. In Openbaring 3 vers 1, schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Sardis betekent zoveel als de ontkomenen. De synoniem met het Bijbelse begrip ontkomenen, overblijfsel, of hoe dat maar heten mag. En in die zin positief, want het overblijfsel wordt geacht gelovig te zijn. Maar het gaat natuurlijk om degene die ontkomen zijn aan de drukkende macht, om niet te zeggen de onderdrukking, onder de kerkelijke, namelijk Rooms-Katholieke autoriteiten. En u weet nog waar Luther tegen protesteerde, 95 stellingen lang, eigenlijk alleen maar tegen de aflaatverkoop. Zo van, je moest wel berouw hebben dan, maar dat kon toch niemand controleren. Hoef je ook niet te bewijzen. Maar je kocht gewoon een tegoedbon, hè, vergeving van zonde. Voor geld. Werd door de kerk verkocht, want ze hadden geld nodig voor de bouw van uiteraard de grootste kerk ter wereld moest het worden. De Sint-Pieter, je kan er nou nog gaan kijken en denken dan aan wie het betaald heeft. Het kostte mij moeite hoor, nog trouwens, om daar binnen te gaan. Hè? Maar goed, dit zegt hij die de zeven geesten Gods heeft, terugverwijzend naar de introductie tot deze hoofdstukken, maar daar ga ik niet op in. Het is gewoon Christus, hè. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Want hoe positief wij dan misschien ook tegen de zogeheten reformatie aankijken, vanuit ons standpunt en vanuit een aardstandpunt, en we zijn God dankbaar dat dit heeft kunnen gebeuren en dat die macht van die kerk gebroken is enzovoorts en dat men teruggekeerd is tot de Bijbel. En zo verder. Ja, dat neemt niet weg dat Gods standpunten sowieso niet veranderen. En zijn normen en waarden veranderen niet met de tijd mee. En hij beoordeelt de dingen naar zijn maatstaven. En zegt, ja, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. Maar er staat gewoon, en gij zijt dood. Dat wil zeggen, dat lijkt alleen maar zo. Ik kom er zo op terug. Zijt wakende. Als u mij vraagt, moet er gewoon zijn, word wakende, word wakker. En versterk het overige dat sterven zou. Met andere woorden, er zijn er toch ook nog die echt leven. Maar algemeen bij elkaar genomen is dat niet het geval. Maar een minderheid zou wellicht sterven, ze zouden versterkt worden. En dan de krachtige uitspraak, dat is eigenlijk het hart van heel deze brief. Of van heel dit briefje. Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. De woorden van de Heer Jezus over de reformatie. En nou begrijpt u meteen waarom men in het algemeen deze uitleg van deze brieven niet wenst te accepteren. Want je zal maar een reformatorisch christen zijn. Toch? En er wordt gewoon gezegd, ja, sorry, maar het is niet genoeg. Het is niet volgevonden voor God. Dan zeg je, nou, dat kan het niet betekenen. Er moet iets anders zijn. En zo, dat is het echte verhaal, hè. En daarom al die discussies over de vraag of dit wel of niet moet en wat je met die brieven moet enzovoort. Het heeft allemaal eigenlijk helemaal geen zin, want er zit een heel andere kwestie achter, altijd. En de rest is oppervlakkig geneuzel, wat nergens op slaat. Dit is gewoon geschiedschrijving op voorhand. Zo zou het gaan. Dat wil je toch weten hoe het dan gaat. Als dan dat koninkrijk dan niet openbaar wordt op aarde. En er gaat zelfs 2000 jaar overheen. Tenminste, tot op heden ongeveer. Dan vraag je je toch af, maar zou er nou nergens in de Bijbel een profetie staan over onze tijd? Want in Daniël wordt onze tijd ook al overgeslagen met die wereldrijken. En de tijdrekening wordt overgeslagen met die 70 weken. En je gaat zoeken, zou het dat niet toch ergens te vinden zijn? Moet toch iets zijn? En ik zeg u, hier staat het. En als het hier niet staat, staat het nergens. Maar het is niet de geschiedenis van de wereld, want dat is niet interessant. Het is de geschiedenis van het christendom. Van dat verborgen koninkrijk. Maar die is niet best. Maar zoals ik zei, voor zover het op aarde is, is het niet gauw goed natuurlijk. En als u vraagt, wat is er dan niet vol gevonden? Hoezo is het niet vol? Nou ja, het probleem is natuurlijk toch geweest dat weliswaar die reformatie begonnen is, maar die is nooit afgemaakt. Hoewel men in de historie spreekt wel over de nadere reformatie en verdere reformatie, maar het is nooit echt gebeurd. Men heeft zich dan misschien van het juk van de in de tijd al heel sterke Rooms-Katholieke kerk bevrijd. En het heeft ook heel wat mensenlevens gekost trouwens. Want jongen, wat zijn ze vervolgd geworden, die ketters. Dat was niet omdat ze het niet eens waren met de leerstelling, maar het ging om de macht, hè? Dat begrijp je toch, hè. Dat is alles waar het om draait. Om de macht. Ze ontrokken zich aan de macht van de kerk. En daarmee in belangrijke mate en dikwijls ook aan het gezag van de overheid. En vandaar al die vervolgingen. Maar het probleem van de reformatie is geweest in de eerste plaats dat het uiteindelijk toch steun gezocht heeft bij de wereldlijke overheid. Nou ja, Calvijn nog meer dan Luther, eigenlijk. En ik beschuldig die mensen niet ergens van. Ik bedoel, zo is het nou eenmaal gegaan in wat uit hen voortkwam. En verder wil ik daar niks over zeggen. Maar het was wel degelijk de overheid. Vandaar dat wij ook in Nederland van ouds kennen de Neder-Duitse kerk. En later de Nederlands hervormde kerk. Want het Nederlands is langzamerhand dan verdwenen. Maar dat is nog niet zo heel lang geleden verhoudingsgewijs. Maar ook in Nederland was lange tijd de koning in de praktijk het hoofd. Nou ja, de voogd eigenlijk van de Nederlands hervormde kerk. En daar moest je ook bij horen om een ambt te krijgen in Nederland, zal ik maar zeggen. Als je Luthers was, kwam je niet in aanmerking, hè. En als je een dopers was, dan al helemaal. Die was helemaal geen denken aan. Zit Nederland, dus nog, ik praat over, nou ja, 100 jaar geleden, dus maar betrekkelijk kort. Nou ja, dat soort dingen meer. En het is ook niet zo lang geleden dat in Nederland bijeenkomsten als deze door de politie zouden worden verstoord, hè? Want dat mocht niet. Christendom is goed, de Bijbel is goed, maar dan wel binnen de kaders. Dat wil zeggen, de letterlijke muren graag van het kerkgebouw onder overheidstoezicht. En dat is een probleem, want dat woord van God staat niet onder overheidstoezicht. Niettemin, de overheid zou wel verantwoordelijkheid hebben om het te beschermen, maar daar blijft het dan ook bij. Want de rest ligt niet bij de menselijke overheid. De gemeente heeft maar één overste herder. Overste herder, een opziener onze zielen. En wij zouden niemand onze papa of paus noemen, dat is wat ik weet in de Bijbel. We zouden niemand onze vader noemen, ook niet de plaatselijke pastoor of zoiets. Hè. Wij zouden niemand onze vader noemen, want we hebben maar één vader, staat er. Is het gewoon in de Bijbel. Waarmee ik vanzelf bij het volgende punt kom, en dat is veel belangrijker natuurlijk. In de reformatie heeft men de Bijbel teruggevonden. Misschien letterlijk, maar in elk geval overdrachtelijk. Dat wil zeggen, men heeft het gezag van de kerk, dat was de Rooms-Katholieke. Men heeft het gezag van de kerk weer ingewisseld voor het gezag van de Bijbel. Daar kwam het in de praktijk op neer. Zowel bij Luther als Calvijn als al die anderen die daar een belangrijke rol in gehad hebben. Want de kerk had zich meester gemaakt van de Bijbel. Sterker nog, had zelfs de Bijbel verboden voor het volk. Hè? Het was een verboden boek. Door de kerk verboden. Vergis je me niet. Maar goed, men keerde terug tot de Bijbel. Maar het probleem is dat dat weliswaar tot gevolg had dat men zich aan het kerkelijke gezag onttrok. Maar het gezag van de Bijbel werd al snel alweer afgedekt op de gebruikelijke wijze. Dat wil zeggen door menselijke overleggingen, menselijke stukken, papieren, formulieren heette het trouwens in sommige kringen. En dat was het dan weer. En toen lag het weer vast. En dan was het misschien niet het gezag van de kerk, maar dan toch het gezag van de drie formulieren van eenigheid. Ik roep maar wat, want ik heb daar niet echt verstand van. En dat hoef ik ook niet en dat wil ik ook niet trouwens. Maar de Bijbel wordt daar weer onder geplaatst. En dat is wat christenen altijd achtervolgd heeft. Hè? Christenen vanuit bijbelse maatstaven zijn vrij. En hebben maar één Heer. Maar daarom haat de wereld ons. Omdat we er niet bij horen en niet echt meedoen. Nou ja, een beetje. En als het goed is, dan zijn we de overheid ook nog enigszins, nou gehoorzaam niet, maar onderdanig wel. Nee, dat is volgens de Bijbel wat ik nu zeg. Maar echt meedoen, de kar trekken, dat is er niet bij. Wij horen bij een andere wereld, we maken deel uit van een andere gemeenschap, we hebben een ander paspoort. Andere burgerschap bedoel ik, hè? Een hemelsburgerschap. En we zijn geroepen tot zo'n stelling in de toekomst. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. Dat weet de wereld niet. En die moet alles verzinnen. En wij weten het gewoon, waarheen wij onderweg zijn. Er is een enorme afstand tussen onze positie in vrijheid onder het nieuwe verbond. Dus geroepen eerstelingen enerzijds en de wereld als zodanig anderzijds. Zie? En dus gebeurt het vroeg of laat dat wij ingepakt worden. Nou, u en ik dan niet, maar ik bedoel, wij vrije christenen, wij worden ingepakt. Er komt gegarandeerd ooit een keer iemand die zegt, jongens, moeten we niet overgaan tot de oprichting van een vereniging, een stichting, een gemeente, een kerk enzovoorts. Waarom ook niet? Iedereen weet toch dat het een nuttig werk is, gemeentebouw. Hoe sticht ik een gemeente? Daar kun je cursussen in volgen. Dat is ideaal. Als je dat voor elkaar krijgt, ben je een hele grote tegenwoordig. Dan sticht je een plaatselijke gemeente. Weer een instituut erbij. En ik heb u wel eens verteld over de statuten van het instituut. Hoe je dat moet doen en zo'n gemeente moet leiden en al dat soort dingen meer. En dan zit je weer vast en dan ben je weer niet vrij in wat je gelooft uit je Bijbel. Want je zit onder het gezag van de instituten. En als je ze daar niet aan houdt, vlieg je eruit. Beren ze je van het avondmaal, houden ze de deur voor je dicht. Want zo gaat dat gewoon. Dus al die eeuwen door is dat zo gegaan. Ja, ook in de vergaderingen, ja, zeker wel. Dat begon ook open. Iemand zei, maar je had toch eerst de gesloten broeders en daarna de open broeders. Dan zeg ik, heb je niet goed opgelet. Je had eerst open broeders en daarna ging de deur langzamerhand dicht. Door allerlei omstandigheden. Ik kan het bewijzen, want ik heb zeker een meter boeken over de geschiedenis van de vergaderingen. Nee, alleen al van de vergaderingen, ja. Die hebben in 150 jaar meer geschiedenis te melden dan het hele christendom in 2000 jaar, denk ik wel eens. Maar goed, maar alles heeft zich daar herhaald. Die deur gaat dicht en het gezag wordt gevestigd. Gebeurt altijd. Ik heb ook wel eens geroepen, je had vroeger in Nederland vrije evangelische gemeenten. Maar dat is al lang een kerkgenootschap. Al heel lang. Maar zo ging dat. Het is een kerkelijk instituut geworden. En in mijn jeugd had je nog vrije baptisten, maar in de loop der tijd was het de Unie van Vrije Baptisten, dus dan weet je het wel weer. Heb je nog? Weer een vereniging. En weer een instituut met zijn regels en zijn wetgeving. Het wordt ingepakt. En zo raakt men de Bijbel kwijt. En het legt dus ook noodzakelijk, ik hoop dat u dat begrijpt, het legt een rem op de bestudering van de Bijbel. En dat betekent, want dat probeer ik nou te zeggen, men heeft die Bijbel teruggevonden. En in ieder geval bij Luther vind je dan heel nadrukkelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Niet dat Calvijn dat ontkende, maar die riep het niet zo hard. Want bij hem nog meer dan Luther gold dan ook nog maar, dan moest je wel uitverkoren wezen. Niettemin dacht Luther dat oorspronkelijk ook, maar het schijnt dat dat langzamerhand toch wel weggezakt is. Maar dat hoef ik u nou allemaal niet te vertellen. Maar waar de discussie over ging, is over de vraag hoe een mens zalig wordt. Dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. Dat is de basis, want als een mens niet eerst zalig wordt, niet wedergeboren wordt, dan gaat die Bijbel ook niet voor hem open. Maar als je daar al je grens legt en dat dan ook nog mystificeert, dat wil zeggen moeilijk maakt, zo van het gaat allemaal zomaar niet, dan gaat die Bijbel vanzelf ook weer dicht, dan kom je geen stap verder. Ik heb weliswaar wat aantekeningen hier, maar hierin heb ik niet een lijstje van dingen waarin dan de reformatie niet geval gevonden is voor God. Maar ik kan u zo een paar dingen noemen, hè? Waar de reformatie is blijven steken. Ze hadden in de eerste plaats die leer van uitverkiezing moeten loslaten. Want die slaat echt helemaal nergens op, dat ben ik serieus, slaat echt helemaal nergens op. Als het over Calvijn gaat en zijn leer van uitverkiezing, dan zeggen de voorstanders, de echte Calvinisten, die zeggen dan eerlijk, nou ja, Calvijn heeft zijn leer van uitverkiezing eigenlijk wat slecht onderbouwd. En dan nogal wat bijbelteksten voor gebruikt die er niks mee van doen hebben, want er zijn teksten die over de verkiezing van Israël gaan. Maar zijn opvolgers, en er worden wat namen genoemd, ja, die hebben het beter onder woorden gebracht. En zo verder. En Luther heeft het onder woorden gebracht en daar had er nooit van zolang zal zijn leven, want hij leefde nog heel lang, heeft hij er nooit meer een woord aan gewijd, zodat vrezen valt dat hij er achteraf toch op teruggekomen is. En in Lutheranisme heeft Melanchthon dat dan ook inderdaad weggewerkt, die hele kwestie van die uitverkiezing, die is in die kringen compleet verdwenen. Maar daar hadden ze zich van los moeten maken, want het is niet door Calvijn uitgevonden, hè? Het was Augustinus die dat hele stuk ontwikkeld heeft. Dat is nog geweest binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dus kortom, men kwam al tot het inzicht dat de mens behouden wordt door geloven alleen. Maar ja, die leer van uitverkiezing is blijven hangen en heeft een zware stempel gedrukt op het Calvinisme en dus op het protestantisme, in elk geval in Nederland. Zodat je nog nooit zeker wist of je behouden was of niet. Dan geloof je wel, maar dan weet je het niet zeker of je behouden bent. Vandaar dat er tot vandaag, ook in evangelische kring, nog altijd dat idee bestaat. Ja, ik ben wel wedergeboren, maar misschien kan je dat toch nog kwijtraken. En zelfs onder degenen die zich evangelisch noemen, worden deze dingen soms geleerd. Daar komt nog altijd van die onzekerheid waarvan men zich niet ontdaan heeft. De reformatie is niet volgevonden voor God. Een ander voorbeeld is, men had zich meteen ook van de kinderdoop weer eens moeten ontdoen. Want daarvan is algemeen bekend, ook door de voorstanders, dat het volstrekt onbijbels is. Dat het in de Bijbel niet voorkomt, dat het in de Bijbel geen enkele grond heeft. Maar men heeft het ontwikkeld uit praktische overwegingen. Je had er dan tenminste niet zoveel water voor nodig. En als je door doop wordt ingelijfd in de kerk en daarmee lidmaat wordt van een kerk, hetgeen bijbels te verdedigen valt, want je komt tot geloof en je laat je dopen en zo word je lid van de gemeente, of niet dan? Nou goed, dan ga je de kinderen dopen, direct nadat ze geboren zijn, dan zijn ze meteen na een geboorte lid van de kerk. En zo hou je een flink aantal leden op peil. Dat is creatief boekhouden als je het mij vraagt. De statistieken onrechtmatig beïnvloeden. Maar zo werkte het wel. Zo is dat gebeurd. Want daarna is de vraag, maar is zo'n kind dan zalig omdat het gedood wordt? Nee, sommigen denken van wel, maar denken, dat weet ik niet of ze denken. Ik denk dat ze alleen maar iemand napraten. Want als je er echt over denkt, weet je dat dat onmogelijk het geval kan zijn. In de Bijbel is doop op grond van bekering. Niettemin, de kinderdoop is niet afgeschaft en is mede gepraktiseerd vervolgens in de reformatie. Behalve dan door sommigen, want je hebt altijd nog de categorie gehad van de wederdopers, weet u wel. Zo worden ze genoemd, de wederdopers. Wederdopers hebben een hele slechte reputatie in de geschiedenis en in de kerkgeschiedenis. Maar dat komt omdat zij dachten dat ze ook in hun dagen het koninkrijk op aarde moesten vestigen. Een praktisering van de doop was ongetwijfeld bijbels. Maar de gedachte dat zij het koninkrijk op aarde moesten vestigen en voor dat doel dus communes oprichten of hoe die dingen maar heten dan, hè. Die, weet je wel, dan vestigen zich ergens op een landgoed en met een eigen koninkrijkje, een eigen wetgeving en dat was het eigenlijk. En trokken zich daarmee van de burgerlijke overheid niks meer aan en laden daarmee dus de vijandschap van de wereld extra op zich. Zo is dat gegaan. Ik voel me met die mensen niet verbonden, want ja... Het is niet de bedoeling dat we hier op aarde een koninkrijk oprichten. Dus nou ja, dat was het dan. Maar er is verder niks van terechtgekomen. En dan heb je nog, om nog maar eens wat te noemen... Wij zitten tot vandaag nog steeds met het idee... dat aangezien de gemeente een vrouwelijk woord is... gemeente, een vrouwelijk woord is... dat de gemeente een vrouw is... Of ik dat erg vind? Nee, maar ze maken ervan dat wij als vrouw onszelf aangenaam moeten maken voor onze man. Nou hoor je daar niet zoveel meer over, omdat dat ook maatschappelijk niet meer zo goed ligt, dat vrouwen zich moeten mooi maken voor hun man, hè? Volgens mij doen ze het voor zichzelf in de eerste plaats, maar dat doet er nou niet toe. Maar dit is zo, dat is wat men dan leert, dat kom je in sommige liederen ook tegen. Dat we ons moeten reinigen en heiligen, want de Heer komt spoedig en dan moeten we als bruid, want dat is dan het vervolg, dan moeten we als bruid gereed zijn om de bruidegom te ontvangen, want die komt ons ophalen enzovoort. En het is natuurlijk zeer fraai geromantiseerd. En het beeld aan zich is weliswaar niet onbijbels, maar het is niet van toepassing op ons. Want de gemeente, niet het woord, maar het ding, is één man. Ja, een mannelijk lichaam, het lichaam van de man, de gemeente, zou zich mannelijk houden en zou niet tot dochters gesteld worden, maar tot zonen, enzovoorts. En dus heeft men nog steeds die softe kijk op wat de gemeente eigenlijk is. En kent dus ook logischerwijze onze toekomst niet, hè? Dat wordt beperkt door, ja nou, we zijn tot geloof gekomen, uit geloof alleen. En toevallig waren we nog uitverkoren ook dan eventueel. En daarom komen we in de hemel, later. Ik weet niet hoe dat bij het ganzenbord heet. Als je op het laatste punt terechtkomt, dus het laatste nummer haalt. Dan ben je aan het eind van het verhaal en dat is dan het slot. Je komt niet eens achter, ze leefden nog lang en gelukkig. Het is gewoon een eind van, want daarna leren ze ook nog dat de tijd daar ophoudt. Dus valt er ook niks meer te doen. Je hebt je eindbestemming bereikt en dat is het dan. Terwijl de Bijbel leert dat wij hier een soort opleiding, een soort stage hebben die we lopen. Een loopbaan in ieder geval lopen wij. En dat is ter voorbereiding van onze eindbestemming, maar dat is onze aanstelling als zonen. In het koninkrijk en met betrekking tot het koninkrijk van Christus. Onze echte taak ligt in de toekomst. In die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Maar het begrip aanstelling als zonen hebben ze niet eens kunnen vertalen. Staat de vertaling. Dordrecht, weet u wel. Er staat aanneming tot kinderen in de Statenvertaling. Nou ja, dat betekent het in elk geval niet. Er staat niet aanneming, er staat ook niet kinderen, er staat aanstelling... Bestemming bepalen, ordineren. De einder, horizon bepalen. Origo. De bestemming bepalen. En dat is niet kinderen, maar het is zonen. Dat woord is het. Dat kan je woordenboekje zo vertellen. Maar ze hebben er geen raad mee geweten. Want wat moet je nou als vrouwelijke gemeente, zal ik maar zeggen, met aanstelling tot zonen? Toen hebben ze ervan gemaakt aangenomen kinderen. Ja, hoor eens. Nee, het zal met de beste bedoelingen gebeurd zijn. Daar gaat het mij nou niet om. Waar het om gaat is dat het illustreert dat men die dingen dus gewoon niet gezien heeft, niet geweten heeft en ook verder kennelijk niet bestudeerd heeft. Men is blijven hangen op bepaalde zaken en dat was het dan. Einde van het verhaal. Het is niet vol gevonden voor God. Waarna wij vanzelf komen bij het profetisch woord. En men is ook in de reformatie niet afgekomen van het idee dat de kerk zou moeten zijn het koninkrijk van Christus hier op aarde. Vandaar altijd die verbinding tussen christendom en overheid. Men wil een koninkrijk stichten hier. Vandaar dat we tot vandaag zogenaamd christelijke politieke partijen hebben. Want ook onder de democratie streeft men nog naar datzelfde doel. En het is dermate noodlottig, omdat men daarmee de toekomst van de gemeente dus heeft weggeredeneerd. Maar de toekomst van de gemeente is dat wij betrokken zullen zijn in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En niet alleen in de dagen dat het nog gevestigd gaat worden, dat dat bezig is, maar ook in de dagen die daarna volgen. In het Koninkrijk namelijk. Wij krijgen een eeuwige functie als geroepen zonen, erfgenamen, koningen en priesters in dat Koninkrijk. Maar als dat koninkrijk hier op aarde al tot stand gebracht moet worden, nu is er voor een koninkrijk in de toekomst geen ruimte. En dus de eschatologie van de reformatie gaat heus niet verder dan dat de Heer Jezus nu gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Kortom, dat is al wederkomen ten jongste dagen, punt uit. En dan komt niks meer daarna. Nou ja, nieuwe schepping maar. Zullen er niet meer aan de orde. Men weet dat dus niet. En aan de andere kant van datzelfde verhaal, nou ja, men is ook in de reformatie niet afgekomen van het idee van dat de antichrist die woont in Rome. U weet hoe het was, hè? Binnen de Rooms-Katholieke Kerk, voor de reformatie, leerde men precies hetzelfde. De kerk is het koninkrijk op aarde en in de toekomst komt niks meer. En als je zegt, maar we hebben toch profetieën over de komst van de antichrist en grote verdrukking, antichristelijk rijk, dan is het antwoord op die problematiek, ja, maar dat is vervuld geworden in de Romeinse keizers, met name onder Nero. Dus officiële Rooms-Katholieke lezing, tot vandaag. Dat is allemaal al geweest. En in de reformatie is men niet verder gekomen dan wat ik u net in een paar zinnen even opzomde. Namelijk Rome is Rome gebleven. Het is alleen niet meer de keizer, maar het is nu de paus. Dus in de reformatie leerde men de paus is de antichrist. En het antichristelijk rijk is de Rooms-Katholieke Kerk. En die heet Babel. Volgens de Bijbel is de antichrist in Babel. En dus als je Babel leest, dan nu, zij lazen ervoor Rome. En dat hebben ze niet bijgesteld. Dat is gewoon zo gebleven. En tot vandaag zitten wij nog met diezelfde traditie en lering. Men wacht op het herstel van het Romeinse Rijk in Europa. Want dat is het antichristelijke Rijk. En het is of het Verenigd Europa is het antichristelijke Rijk. En waarschijnlijk toch dan de paus als de antichrist of wat het maar was. En dat zit gewoon in die traditie, men is er nooit vanaf gekomen. En dat men er niet vanaf gekomen is, is gewoon omdat men de schriften niet meer bestudeerde. Omdat men zichzelf hield voor het koninkrijk Gods op aarde. En wij leven in het duizendjarig rijk, zo was het altijd. En toen de 1000 jaar om waren, zeiden ze, nou ja, 1000 moet je kennelijk niet letterlijk nemen. Dus het is gewoon zo gebleven. Enzovoort. Men is dus de hele toekomst kwijtgeraakt. En dat staat er feitelijk ook dus. Hè? Want leest u maar even mee. Dit was dus niet vol. Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het. Hoe hadden ze het dan ontvangen? Uit de Bijbel. Los van het gezag of buiten het gezag van de kerk om. En waren ze daar nog maar trouw aan gebleven? Heb je dat nog? Want u weet hoe het in de reformatie gegaan is. Na zeer korte tijd stond het gezag van de reformatorische kerken weer boven de Bijbel. En dat is tot vandaag zo. Dat meen ik serieus, ja. Ja, niet bij iedereen, maar in het algemeen. Hoe reformatorischer, hoe minder gezag de Bijbel heeft. Mijn vader zei, ze citeren uit de Bijbel, maar ze hebben er geen spier respect voor. Niks. Stellen er wat anders boven. En ik geloof ook inderdaad dat het zo is. Dat is mijn ervaring in de praktijk ook. Ja. De Bijbel is eraan ondergeschikt gemaakt. Gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het. En bekeer u. Gezegd tot de reformatie dus. Hè? Bekeer u. Indien gij dan niet waakt, teruggrijpend op vers 2, zijt wakende. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ze weten namelijk helemaal niks over dat de Heer zal komen. Ze hebben helemaal geen verwachting van dat de Heer komt. Zij geloven in iets wat ze wederkomst noemen, maar dat is de jongste dag. Dus krijg je automatisch, sorry voor het cliché, maar je krijgt automatisch, ja, de Heer zal wederkomen, maar dat kan nog heel lang duren. En dat is wishful thinking. We hopen dat het niet gebeurt. Het is net als bij de Joden eigenlijk. Want de komst van de Messias betekent het eind van het Jodendom. En als de Heer komt voor de kerk, dan kan die kerk met zijn gezag ook wel inpakken. Enzovoort. Dus men begrijpt er dus helemaal niks meer van. En kent die wederkomst van Christus ook niet. En we zitten dus tot vandaag met het taboe dat rust op het bestuderen van een profetisch woord in de zin van eerst komt dit en dan komt dat en dan voor die omstandigheden en dan zal dit gebeuren enzovoort. En zeker als het dan ook nog gaat over 70 weken en hoe je die moet uitrekenen en 2000 jaren hoe je die moet uitrekenen en al dat soort dingen meer, dan rust tot vandaag ook in zogenaamd evangelische kring een taboe op en ze halen dan hier en daar een tekst uit het verband en er staat dat niemand het weet en niet niemand het weten kan enzovoort. He? En ik lees gewoon zwart op wit in de Bijbel. Alleen maar over de jongste dag lees ik. Maar van die dag en die uren weet niemand. In Matthäus 24. En wat de wederkomst betreft, daar staat er van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Ja, niet voor ons, staat er ook bij. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wij, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haast de verderf hen overkomen. 1 Thessalonicenzen 5. En van ons staat, want gij weet zelf zeer wel. Maar hier staat, indien gij niet waakt, dat is ook aardig, want dat gedeelte in 1 Thessalonicenzen 5 gaat ook verder met, wij leven in de dag en we zouden waken, we wandelen in het licht en niet slapen enzovoorts. En hier staat hetzelfde. Indien gij niet waakt, zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Nee, dat weten ze ook niet. De hele wederkomst van Christus kwijtgeraakt. Nou ja, doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, of vermits zij het waardig zijn. Want de aardigheid is natuurlijk toch dat onder al die omstandigheden, de eeuwen door, er altijd mensen geweest zijn, ik roep graag, zoals wij, die zich van die instituten nooit wat hebben aangetrokken, maar die persoonlijk en individueel geloof hadden in de Heer Jezus Christus. Die hun vertrouwen niet gesteld hadden op een enig instituut of overheid, onder het motto vest op prinsen geen betrouwen. Ook al is hij de bisschop. Prinsbisdom, ja. Maar alleen maar op de Heer en op zijn woord. Die zijn er altijd geweest. Maar dat soort groeperingen die soms bij name bekend waren, hebben alleen maar de marges gehaald van de kerkgeschiedenisboeken. Zijn niet verder gekomen dan tot voetnoten in de geschiedenis. Want u weet, men zegt de reformatie, 1517, maar dan zegt men, ja, er ging al wat aan vooraf. Dan zeggen, ja, je moest eens weten, er is altijd een stroming geweest die zich van de kerk als zodanig niks aangetrokken heeft. Maar dat is altijd een minderheid geweest en dat is eigenlijk de echte kerkgeschiedenis hier op aarde. Altijd vreemdelingen en bijwoners. Het is altijd geweest en tot in onze dagen, maar ook in de dagen van de reformatie was dat zo. En dat is ook wat hier vermeld wordt. En zij zullen ervoor beloond worden. Nou ja, goed, dat is de beschrijving van de reformatie. En dan krijgen we de brief aan Philadelphia. En dat is merkwaardigerwijze de enige brief waar helemaal niks negatiefs in staat. Opmerkelijk. En de naam alleen al geeft een goede indicatie. Philadelphia betekent immers zoveel als broederliefde. Dat de broederlijke liefde blijven, dat is dit woord. Philadelphia, de broederlijke liefde. Het is een heel aardig woord. Het suggereert dat degenen die hier beschreven worden, dat ze elkaar beschouwden als broeders. En dat was het dan. En niet als vertegenwoordigers van de een of andere instelling. Of kerkelijke stroming, of wat het maar was. En dat is ook zo. Want die periode onder de naam Philadelphia beschreven wordt, is in de praktijk die periode die zich kenmerkt door de bediening, de prediking en onderwijs daarmee ook, de lering dus, door enkelingen. Los van enig kerkelijk instituut. En ik zei u al, dat is altijd wel geweest, maar op zeer kleine schaal. Maar wat hier beschreven wordt, is wat plaats heeft gevonden op tamelijk grote schaal. Dat wil zeggen dat hij wel de geschiedenisboeken gehaald. En niet alleen de kerkgeschiedenisboeken, maar de geschiedenisboeken. Het jaartal wat ik erbij gezet heb in mijn Bijbel is 1750. Dat is niet een specifieke gebeurtenis, maar dat is ongeveer 1750. Dat zijn zo de dagen in het midden van de 18e eeuw, waarin mensen als John en Charles Wesley naam gemaakt hebben. Nee, in hun voetsporen in dezelfde dagen nog meer. Er zijn er veel meer geweest, maar die Wesley's die hebben nogal een sterke stempel op het een en ander gedrukt. Dat waren, althans John, was officieel geordend predikant binnen de officiële Anglicaanse kerk. Maar niettemin, hij heeft lange tijd moeten worstelen om tot zekerheid van zijn behoud te komen. Dat is een heel uitgebreid verhaal. Dat is een soort verhaal als bij Luther. Dat is altijd moeilijk, hè? Want het ging altijd maar over het instituut. Maar hij wist wel dat je kan wel lid worden van zo'n instituut of daarbij horen. Maar het wil nog niet zeggen dat je dan wedergeboren bent of zo. Dus hoe kom je daartoe? Nou ja, goed, dat heeft hij allemaal overleefd. En toen het één keer zo was, maar toen was hij al lang predikant trouwens, hoor. Ja, toen het één keer zo was, nam hij het initiatief om het maar populair te zeggen. Hij stapte bij wijze van spreken op zijn paard. Dat deed hij trouwens ook letterlijk, maar hij stapte. Er zaten nog geen motorfietsen toen. Dus hij stapte op zijn paard en hij reisde niet alleen Engeland af, maar zelfs Noord-Amerika. Of hij hier op het continent geweest is, ik dacht het wel, maar dat zou ik zo niet boven kunnen halen. En hij predikte het evangelie. Niet namens de Anglicaanse kerk, waarvan hij dan toch officieel lid was, maar op persoonlijke titel. Dat wil zeggen met de gedachte, de liefde van Christus dringt ons. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons, dat is 2 Korinthe 5. En ja, de kerk kon er weinig tegen doen, want het was eigenlijk ook niet in strijd met wat de kerk zou moeten doen. Maar ze hadden er geen grip op, hij ging zijn eigen gang. En naast hem waren er meerdere. En na hem waren er ook meerdere. Hij heeft trouwens een precedent geschapen, heet dat. Want na hem kennen wij deze traditie van individuele evangelisten die rondtrekken en het evangelie prediken. Dus sindsdien zo gebleven. Wij kennen trouwens een paar namen, het zijn Anglo-Saxons eigenlijk. Iedereen kent Billy Graham, toch? Er ging ook een heel verhaal aan vooraf. Kent u Moody nog? Dat is wat langer terug, dat is 19e eeuw. Moody, die in principe hetzelfde deed. De wereld rondtrekken en het evangelie prediken. Met iemand bij zich die voor de muziek en de zang zorgde. Maar ja, dat was met John Wesley al zo. Die nam zijn broer mee, Charles. En die kon zingen en liederen maken en schrijven en wat het maar was. En met z'n tweeën ging eens erop uit. Maar Moody deed hetzelfde, maar dat ben je natuurlijk al veel later. Maar hij was natuurlijk ook niet de enige die dat zo deed. En Moody nam Sankey mee. En daar hebben we nog steeds een Sankey-bundel aan overgehouden. Kent u die nog? Moet je eens in de Johan de Heer-bundel kijken. Zo'n muziekbundel dan. Dat staat er boven. Overgenomen uit de Sankey-bundel. Overgenomen uit Sankey-liederen. Slechts 99 keer en weer. Dat is van Sankey dat lied, hè. En nog zo wat van die liederen. En na Moody heb je nog gehad Billy Sunday. Hij heette Zondag, was achternaam, ja. En die had trouwens ook een muzikant bij zich. Dat was meneer Rode Heaver. Een trombonist. En die leidde met trombone enzovoort samen zijn. Heb ook een bundel uitgegeven, Rode Heaver. Zie je Johannes de Heer bundel door, dus ik zie die naam bij gelegenheid er ook boven staan. Als componist van het een of andere lied. En toen kreeg je inderdaad William Graham, die dus zich liever Billy noemde, naar het voorbeeld van Billy Sunday. Dat is echt waar wat ik nu zeg. En dus liet hij zich Billy noemen, Billy Graham. En die nam dus ook iemand mee die de samenzang verzorgde. Dat was Cliff Barrows. En die deed het met een trombone. Volstrekt in stand houden van een traditie. En die dirigeerde ook en dat soort dingen meer. En in Nederland hadden we Johannes de Heer, om eens iemand anders te noemen. Of die in die traditie stond, weet ik niet. Niet zozeer, ik weet niet hoe je er zelf over dacht. Maar die man die was uiteindelijk terechtgekomen in de Nederlandse hervormde kerk. En is toch nooit meer gewisseld. En zijn leven lang Nederlands hervormd gebleven. Maar wat hij deed met zijn zogeheten Maranatenbeweging had met die kerk niks van doen, hoor. En die kerk vond het ook niet leuk. Maar ze hebben hem er ook niet uit kunnen gooien. Want hij leerde bovendien vrij van de, dat lied weet u wel, vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer aan Horeb vrezen en beven. Ja, als Calvinist kan je dat niet maken. Na zijn dood hebben ze het lied ook uit de bundel verwijderd. Serieus. En wat predikt hij? De wederkomst van Christus. Want als je terug bent bij de Bijbel en niet belemmerd wordt door het instituut, welk dan ook, dan vind je dat het grootste deel van de Bijbel eigenlijk spreekt over de openbaring van dat koninkrijk straks in de wederkomst van Christus. Moet allemaal nog gebeuren. Daar kwam hij bij terecht. En toen had je na kids had je in Nederland bijvoorbeeld, dat vind ik leuk omdat het vlakbij was, had je in Nederland Jan Kids, senior bedoel ik dan. Nou, die zijn vader heet ook Jan, dus dat wordt wat lastig. En die zijn boeken heb ik. Maar goed, wat de Jan Kids, ome Jan Kids, een leeftijdgenoot van mijn grootvader eigenlijk. En die noemde zich reizend evangelist, was nergens aan verbonden. Dat riep je niet zo hard. Maar hij was nergens aan verbonden, dat weet ik zeker. En voor de oorlog werd hij gesponsord door een Engels zendingsgenootschap. Maar hij was in Nederland verder nergens aan verbonden. Hij deed zijn eigen ding en hij noemde zich reizend evangelist. En omdat hij voorbeeld was voor mijn vader, noemde mijn vader zich in 1938, toen hij van de HBS kwam, reizend evangelist. Want in zijn boeken zie ik af en toe dat stempeltje nog. Waarom dat in het rood moest, weet ik niet. J.B. Klein-Haneveld, reizend evangelist. En dat reizend niet alleen omdat hij echt rondreisde, maar ook zo van nergens aan verbonden. Het was een eufemisme voor zelfstandig, dat wil zeggen op persoonlijke titel, het evangelie prediken. Het was voor hem principieel ook. Hij heeft de Heer beloofd dat hij nooit ergens in loondienst zou treden. En daar heeft hij zich ook stug aan gehouden. Maar goed, die categorie is dit, hè? Dat is Philadelphia. En aan Philadelphia wordt geschreven: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Het idee van vrijheid zit daar toch in, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ja. Geen kerkmuren ook, geen kerkdeuren die dicht zitten, niks van dat alles, hè? Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Het is weliswaar kleine kracht, maar voor zover die kracht er is, is dat omdat er staat, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Waar hoor je mij? Alleen maar bij de Heer Jezus. En verder niks. En dat is eigenlijk tamelijk uniek in de geschiedenis. Maar goed, het is altijd geweest, maar in deze dagen kwamen die lui bovendrijven. Dat wil zeggen, kregen gelegenheid mede door een verandering in de maatschappelijke opvatting, waarbij men de menselijke overheid dan toch niet al te serieus meer nam, zal ik maar zeggen. Dus er kwam tolerantie enzovoorts. Of dat prettig is of niet, weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval van de gelegenheid gebruik gemaakt om rondreizend evangelie te prediken. En dat niet alleen, want er zijn er ook geweest die gewoon geëmigreerd zijn naar het een of andere volstrekt onchristelijke land om daar te gaan werken. Als arts wel eens vaak, hè, dat soort dingen. Maar om daar het evangelie te prediken. En tegelijkertijd in hun kost te voorzien. Ook mensen als Albert Schweitzer, die dan toch kerkelijke instituten vertegenwoordigde, behoort in die categorie. Die ging ergens midden in donker Afrika, heet dat, wonen enzovoorts. Als arts inderdaad, zette daar een werk op. Maar in essentie, het ging om de prediking van het evangelie. En zelfs de beroemde ontdekkingsreizigers zoals Livingstone enzovoorts, ook dat waren lui die dat deden primair voor het evangelie. En tegelijkertijd deden ze nog het een en ander meer. Individueel dus, hè, werk. Precies zoals in de dagen van de apostelen. Ik wijs er maar even op. Precies zoals de apostelen zelf. Ze waren alleen maar gestuurd door de Heer. En daarna vonden ze hun weg in hun bediening en liepen hun loopbaan. Zonder dat daar een plan achter stak, althans niet van hunzelf. Zo gaat het plan van God, maar hun eigen plan in ieder geval niet. En zonder dat ze door een instituut werden beschermd of gestuurd. Dat is waar het over gaat. Men zat in zijn woord, in zijn naam. En dan staat er, zie, ik geef u uit de synagoge de Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voet en bekennen dat ik u lief heb. Wat hier beschreven wordt, vers 9, lees hem nog maar een paar keer. Wat hier beschreven wordt, is dat er inderdaad uit de synagoge van Satan zijn die zich voegen bij deze broeders. Dit wil zeggen dat er heel wat zijn die inderdaad komen uit die kerkelijke instituten en die instituten de rug toekeren dus en daar buiten komen te staan. En dat is inderdaad wat in de loop van die geschiedenis gebeurd is vanaf de midden 18e eeuw enzovoorts. Want het is niet alleen maar zo dat volstrekte atheïsten dan wel ongelovigen onwetende tot geloof kwamen. Maar het licht is ook opgegaan daardoor bij heel wat lui die vastzaten, of althans behoorden tot die kerkelijke instituten. Daar kwamen ze dus uit en hebben zich gevoegd bij deze lui die zelfstandig, maar alleen in onderwerping aan de Heer werkten. En zo gaat het in onze dagen eigenlijk nog, als je het evangelie predikt. De kans is het grootst dat je mensen bereikt die christelijk zijn en die een kerkelijke achtergrond hebben enzovoort, en dan tot geloof komen. En als het mee zit, groeien ze uit zo'n systeem. Want dat is wat in de praktijk dan toch gebeurt. Maar het is wat hier beschreven wordt. Ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dan nog een keer, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Ik moet u zeggen dat ik niet behoor, niet meer in elk geval, niet behoor tot degene die daar de opname van de gemeente in lezen. Verslot, dat wordt niet gezegd dat het de opname van de gemeente is. Die uren der verzoeking is ook niet noodzakelijk de grote verdrukking. En afgezien daarvan ben ik ook van mening dat wij ook niet leven meer in de periode van Philadelphia. Net zo min als dat we leven in de periode van Sardis, van de reformatie. Die reformatie bestaat nog wel, maar daar is niks nieuws over te melden. En er wordt dus ook niks over vermeld. Als er wat nieuws vermeld wordt, is het die ontwikkeling van dat individuen actie ondernemen. Broeders dus, vandaar broederliefde. Dat was wat nieuws. En dus wordt dat beschreven. Maar hoewel ik van jongs af aan geleerd heb dat wij leefden in de periode van Philadelphia, en er voor mij als jongen ook niets erop wees dat het anders zou zijn, daarom heb ik dat ook gedacht. Want dat is zo, tot ik op een dag wakker werd, zeg ik dan maar, gemakshalve, ik weet niet wanneer dat was. En toen dacht ik, ja, maar dit hier om mij heen, dat is niet Philadelphia. Het is helemaal niet zo, dat is weg. Ik ken het van vroeger. En van daarvoor, zal ik maar zeggen. Ik ken het uit die traditie. Van individuen die enzovoort. Hè? En die zeggen, hoezo kerkgenootschap? Wat is dat? Weten wij veel, we hebben een Heer en we hebben een Bijbel en we komen als gelovigen samen. Dat ken ik van huis uit. Maar ja, wat ik vandaag om me heen zie, maar dat was gisteren ook al zo overigens, is wat beschreven wordt in Laodicea. De volgende brief. Namelijk, vers 15. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Tolerantie heet dat vandaag. In werkelijkheid volstrekte onverschilligheid. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Maar het is er tussenin. Men is welwillend, men hoort het aan. En je leest iets uit de Bijbel voor, je houdt ze iets voor. En dan zeggen ze, ja, interessant. Interessant. Sorry dat ik dat nou zeg, maar ik heb het nogal eens gehoord. Goh, over mij. Wat weet die man veel van de Bijbel? Ja, maar dat kan ze niks schelen. Het interesseert niemand, want dat zeggen ze ook gewoon, hè. Ja, maar dat is maar theorie, het gaat om praktische dingen, het gaat om gemeentebouw en zielzorg en al dat soort zaken meer. Men heeft absoluut geen interesse voor de Bijbel. Volkomen apathisch. Wij noemen het tolerantie, want dat is waardoor de samenleving zich kenmerkt, tolerantie. Maar in werkelijkheid, ik ben van mening dat ons Nederlandse volk verworden is tot een massa, dat is wat anders dan een volk. Een volk bestaat uit individuele mensen, individuen. En een persoonlijke verantwoordelijkheid en wat er dan vast zit. Maar het is al lang verworden tot een massa. Ze zijn het immers toch allemaal gelijk. Ieder mens is de herhaling van weer hetzelfde enzovoorts. Ze hebben nummers enzovoorts. En het zijn er zoveel. Eén grote massa. En ze zijn volledig apathisch. Ze zijn immers allemaal gelijk. Ze horen tot de groep. Ze moeten met de groep meedoen. Ze moeten met de groep navolgen. Ze hebben een mening. Die zullen ze het beste geven. Maar het is dezelfde mening als hun buurman. Daar hebben ze hem ook van overgenomen. Dat is verplicht. Schijnt het. Want als je niet meedoet, hoor je er niet bij. En men praat elkaar maar na. Onzin gewoon. Het is ook gepraat, heet dat, hè. Gepraat heet dat, ja. Nee, spreken verwisselt voor praten. En het dient allemaal niet. Het gaat allemaal om de publieke opinie en de statistiek. Tellingen. Enzovoorts. Karakters hebben we niet meer. Op geen enkel terrein. En niet op het terrein van de wetenschap. Niet op het terrein van de amusement. Niet op het terrein van de geestelijkheid. Niks van het alles. Genieën zijn er ook niet meer. Het is allemaal gelijk. Het is allemaal teams. En het is allemaal teambuilding. En teamplayers. En wat het maar was. Voetbal, ja. Allemaal samen enzovoorts. Met de Bijbel. En een persoonlijke keuze maken. Dat hoef je toch in het leven niet meer. Een persoonlijke keuze maken. Je gaat toch naar school en er wordt voor je bepaald welke. Je krijgt een paar toetsen enzovoorts. En dan zeggen, jij moet dit gaan studeren, jij moet dat gaan studeren. Het was het angstbeeld wat wij als jongens meekregen over de Sovjet-Unie, waar je niet zelf je beroep mag kiezen. Alsof dat in Nederland wel kan dan. Dacht u dat het in Nederland wel kan? Nee, dit is zo smal. Ik kan geen kant op. En ik let wel eens op wat mensen voor beroep hebben. Dan kijk ik het even naar op LinkedIn, weet u wel. Ze hebben allemaal hetzelfde beroep, ze noemen het allemaal verschillend. Ze zijn allemaal organisatoren, communicatiemedewerkers, ICT'ers, managers. Dat is allemaal hetzelfde. En wat doen ze? Praten. Waarover? Over het werk. Maar wie doet het werk dan? Ja, niemand. Niemand. Dat hebben we over de grens gegooid. We moesten wel, want anders kwamen die lui hierheen. Dus dan gooien we het over de grens. Heb je een zangbundel? U weet toch waar die gedrukt is? In Nederland, kom nou toch. In Nederland praten we en dat drukken we niet meer. Drukken laten we doen in Polen. Enzovoorts. Hoezo vrijheid? Ik geloof er allemaal niks van. En je wilde naar de ambachtsschool? Dat kan niet. Die hebben we niet meer. Hebben we afgeschaft. Mag niet meer. Je moet naar de universiteit. Ben je daar niet goed genoeg voor? Dan verlagen we het niveau van het onderwijs gewoon. Allemaal gelijk. Tegenwoordig heeft iedereen een, hoe heet zoiets, een bachelor, zei ze. Ja, het moet nog in het Engels ook, want die oude termen, die kunnen niet meer natuurlijk. Allemaal afgeschaft, hè. Ik meen dat serieus. Natuurlijk, ik overdrijf het wat. Maar in het algemeen, zo is het wel, hoor. Zo gaat het wel. Mens is verworven tot massa. Men noemt dat vrijheid. In werkelijkheid is men gebonden, zit men opgesloten in die brei van de massa van de samenleving. En de oproep om te geloven in de Heer Jezus Christus is een oproep om gewoon uit die brei te stappen. En om daarmee een identiteit te krijgen. Niet om die te verliezen, om er een te krijgen. Om een kind van God te worden. Met een loopbaan die je voorgesteld wordt. Met verantwoordelijkheid en met een toekomst. Dat is waar het over gaat. En dat hangt dus alles samen met dat mijn woord, mijn naam en het woord mijn leidzaamheid. Het gaat om de wederkomst van Christus waar men het oog op gericht zou houden. En niet die lauwigheid van Laodicea. Maar ik denk dat wij in Laodicea leven. Mag. Godzijdank ken ik nog wat van Philadelphia. Dat meen ik echt. En wat het woord mijn leidzaamheid. Er staat, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zou. Ik weet dat er aan dat vers gesleuteld is in de loop der tijd. Sommigen hebben er de grote verdrukking in willen zien. En dus bewaren uit de uren der verzoeking zal dan de opname gemeente zijn. Ik moet u zeggen, dan heb je toch in de eerste plaats toegegeven dat deze brief een periode uit de kerkgeschiedenis bespreekt. Zover zijn we dan tenminste al. Maar daarna moet ik ook zeggen dat al die brieven spreken over dat men zou overwinnen, dat er altijd een minderheid is die overwint en die door de Heer beloond zal worden in de dagen wanneer daadwerkelijk zijn koninkrijk op aarde zou baanbreken. In zijn wederkomst En daar houd ik het ook maar op. En voor de rest, er is inderdaad over de wereld die uren der verzoeking gekomen. Want sinds diezelfde 18e eeuw kennen wij ook weer een totale omwenteling. Althans in onze westerse cultuur. Dat wil zeggen de afschaffing van alle autoriteit, de verlichting heet dat. De afschaffing van alle autoriteit, daarmee ook van God en van het gezag van de Bijbel. Enzovoorts. En dat is zelfs uitgelopen in een paar wereldomvattende oorlogen. En blijft daarin mijn stand houden. Tot vandaag. U weet, wij worden voor gek versleten. En als we ons niet voor gek kunnen versleten, worden we versleten voor gevaarlijk. Want we doen niet mee met de massa. We geloven niet in een evolutieleer. We geloven niet in vooruitgang. Toch, we doen nergens aan mee. Onttrekken ons aan al die dingen. En ons wordt zogenaamd op wetenschappelijke wijze aangetoond dat al wat de Bijbel zegt niet klopt. Op voorhand niet. En niettemin, wij zitten hier dan toch op deze zondagmiddag, zal ik dan maar zeggen, wat met een klein groepje. Dat zal het ook altijd blijven. Al waren het een paar honderd, dan roep ik nog, het is een klein groepje, dus trekt u zich daar niks van aan. Dat doe ik namelijk ook niet. Maar toch, op een of andere wijze is toch een soort wonder dat we hier zijn met alleen maar een Bijbel. En dat is wat hier staat. Wij zijn bewaard geworden uit die uren der verzoeking die over heel de wereld gekomen is. Waarin al die, niet alleen de natuurwetenschappen, maar ook de filosofie natuurlijk, in hoge mate, allemaal hun aanvallen gericht hebben op de Bijbel. Daar gaat het nog altijd om. Hoe komen wij van het gezag van die God van de Bijbel af? Hoe komen wij van die God af? Dikke boeken daarover alleen maar. En ik beschouw mijzelf persoonlijk als een redelijk weldenkend mens. En ik heb geen moeite met al die aanvallen erop. Ik vind het allemaal onzin. En niet omdat ik ze gewoon negeer. Nee, ook wel tamelijk serieus. Want wat hebben ze dan te zeggen? Wat is dan het argument? Nou, niks bijzonders. Ze kunnen er gewoon niet tegenop. Ze willen eraf. Dat is de ontwikkeling in de wereld. Op allerlei verschillende manieren. En word je dan niet onderdrukt door een overheid, dan word je wel onderdrukt door de massa vandaag. Heb je dat nog? De macht aan het volk, dat zou je gedacht wezen. Je bent minder vrij dan in de dagen van de middeleeuwen, van de ridders, van dan in het feodale tijdperk. Er was je nog zelfstandig iemand met verantwoordelijkheden, ben je vandaag al lang niet meer. Dan deed je mee niet nog ergens toe, ook al lang niet meer, enzovoorts. Kijk, en dat is Laodicea. En als je alleen maar deze brieven zou hebben, zou je uit vergelijking van al die zeven brieven terechtkomen bij Philadelphia als de meest ideale situatie, de meest positieve situatie. En hoe wordt die gekenschetst? Gij hebt mijn woord bewaard, gij hebt mijn naam niet verlogen, gij hebt het woord mijn lijdzaamheid bewaard. En dan vervolgens, zie ik kom haastelijk. Want ik ben geneigd toch die uren der verzoeking over de gehele aarde rechtstreeks in verband te brengen met twee wereldoorlogen en al die filosofieën die erachter staken. Dat meen ik. Maar er staat, zie ik kom haastelijk, houd dat ge hebt opdat niemand uw kroon nemen. Voorlopig hebben we hem nog, hè. U weet, kronen kun je alleen verliezen, volgens de Bijbel, hè. Erfenis is immers voor ons weggelegd. En zie toe, hoe zegt Johannes dat ook alweer? Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Je kunt hem dus kwijtraken door ontrouw. Niet je eeuwig leven, je kroon. Dat is een ander ding. En hier houdt wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En als je dat optelt bij de voorgaande verse, betekent het dus toch dat die verzoeking die over heel de wereld komen zou, erop gericht is dat wij zouden loslaten wat wij hebben. En ik heb het vaak, wat mij betreft, te vaak om me heen gezien. Dat gelovigen wat hebben, wat weten, wat geleerd hebben, daar leven ze uit. En op een dag zijn ze het kwijt. Dan is het ineens gebeurd, is het over. En wat dat is, ja, hun verantwoordelijkheid. Niet als verklaring, maar dat is wel wat het is. Het is hun verantwoordelijkheid. We worden opgeroepen om te houden wat we hebben. Dat wil zeggen, we worden opgeroepen zodat wij vervuld zouden worden met de geest, dan wel opdat het woord van Christus rijkelijk in ons zou blijven. Wonen staat er in de vertaling van Colossense. Nou, daar gaat het hier toch ook over? Mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend. En ik weet niet of je het merkt, maar het wordt een beetje toch een intieme brief, hè? Voor die enkelingen die dan toch trouw zijn aan de Heer. En die als broeders worden aangeduid in het opschrift. Ik dacht dat het toch redelijk herkenbaar was, hè? Ja. Met de belofte, houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn schats. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn schats en de naam der stad mijn schats. Namelijk het Nieuwe Jeruzalem. Want ja, degene die trouw blijven aan de Heer, zouden zo'n positie krijgen in dat koninkrijk. Zoals het geopenbaard zou worden. En dat wordt zeker in dit Bijbelboek aangeduid met de naam Jeruzalem. En meer specifiek Nieuw-Jeruzalem. Waarover meer dus in hoofdstuk 21 en 22. Maar daar ga ik uiteraard nu niet naartoe. En dan volgt inderdaad die brief van Laodicea. En eigenaardig genoeg, dat is de beroerdste die je treffen kunt, denk ik wel eens. Hè? Nog heet, nog koud, lauw, onverschillig. En dus zegt de Heer, daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. Dat is de arrogantie van het tegenwoordige christendom. Het gaat in het algemeen goed. Rijk en verrijkt geworden. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is de realiteit. De rest is alleen buitenkant. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, eeuwige dingen namelijk, en men zal ervoor moeten betalen, want men zal zijn zo veronderstelde aardse rijkdom, wat het ook wezen mogen in deze verse, men zal het in moeten wisselen. En in de praktijk is het zo, als je echt komt in volle overgave tot de Heer Jezus Christus, maar je was traditioneel christen, in welke categorie dan ook, dan lig je er daaruit. En gewoonlijk is dat je leven. De hele cultuur, heel je milieu, je afkomst en alles. Vaak familie die je daarmee kwijtraakt enzovoorts. Dus het kost echt wel wat. Maar er zit niks anders op. Je had daar ook niet moeten zijn. En misschien is het je schuld niet dat je daarin bent. Maar je hoort daar niet. En ik zei niet dat je geen lid mag zijn van de kerk. Dat mag je. Mag, voor mijn part mag je ook van de konijnenfokvereniging lid worden. Het schiet me nooit wat anders te binnen. Ik zoek altijd maar. Maar dat mag, natuurlijk mag dat. Maar het heeft verder geen betekenis voor God. Daar gaat het om. Voor God sta je niet achter zo'n instituut. Je kunt je er niet in of achter verschuilen. Je staat recht tegenover de Heer. En daartussenin, de Heer kennen wij uit dit woord. En dat is je verantwoordelijkheid. Om dat woord te leren kennen, om dat te geloven. Om toe te nemen in kennis van hem. Daar hebben we niet zo lang geleden wat uitgebreider over gesproken. En dat is de oproep hier dus ook. Om te komen tot de Heer. Kom tot mij. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Er staat dus dat men steken blind is. In dat christendom. Van Laodicea. Vandaag. En zo is het ook. En dan de sterke woorden van vers 20, die gewoonlijk in een heel ander verband geciteerd worden. Namelijk, zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer. Er staat gewoon dat de Heer staat aan de deur van het christendom buiten. Ze hebben het hoofd van het huis buiten gesloten. Dat is wat er gebeurd is. Nou ja, in de Rooms-Katholieke Kerk is dat al heel vroeg gebeurd natuurlijk. Maar het is algemeen gebeurd. Ik lees nogal eens boeken over christendom en alles wat ermee samenhangt. En ja, je houdt een beetje christelijke nieuws bij, een reformatorisch dagblad enzovoort. Maar wat mij altijd opvalt, het gaat over christendom en het christelijke werk en alles wat er maar gebeurt. Maar het gaat nooit over de Heer hoor. Kom je er ook nooit in tegen in die stukken. Misschien nog God of zo. Zo van, wij geloven toch in dezelfde God als de Joden. We geloven toch in de God van Israël. Ja, in dat hij bestaat. Maar laat hij zich niet met ons bemoeien, is eigenlijk het idee. Want dit werk doen we zelf wel. Dat is hoe het in de praktijk gaat. De Heer staat er buiten, maar hij zegt het ook. Hè? Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen, de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Dat wil zeggen, het evangelie is inderdaad ook voor christenen. Dat in evangelische kring ging vroeger altijd al het mopje, hè? Dat iemand aan een ander vraagt van, bent u kind van God? En dat zo'n man dan zegt, ik ben hervormd predikant. En het antwoord wat hij terugkrijgt is dan, oh, dat hindert niet hoor, dat is ook voor u. Weet je wel zo. Nou ja, dat bedoel ik maar, hè. Dat kan ook, het is voor alle mensen. En ja, ik vraag er nooit na, het interesseert me ook nooit wat de achtergrond van mensen is. Ik vind achteraf wel eens interessant om te horen wat voor weg iemand gegaan is. En hoe hij bij de Heer terechtgekomen is, dat dan weer wel. Maar het is geen voorwaarde, het heeft nergens mee van doen. Ik bedoel, je komt tot eer en dat is het dan. En wat je nog meer allemaal met je meeschouwt, ja, dan moet je eigenlijk kwijt. Je mag het bewaren als een herinnering aan het verleden, dan weet je waar je van verlost bent. Van mij mag je je rugzak meenemen, ik doe dat zelf ook. Maar dan weet je waar je vandaan komt, in ieder geval. Maar je moet ook weten waarheen je onderweg bent. Wat werkelijk bepalend is. Dat wij namelijk onze levens, onze harten voor hem openstellen. En wat die wereld betreft, en het christendom betreft, ja, dat zal ook na de opname van de gemeente nog bestaan, denk ik. Maar neem niet weg dat Laodicea de beschrijving is van de situatie zoals we het nu kennen. Ik heb ze ook in mijn familie, dan vragen ze hoe gaat het. Dus, spreek je nog elke dag, ben je er blij mee? Ja, ik vind het geweldig om te doen. Nou, dat is geweldig voor jou, dat je daar enzovoort. En tegelijkertijd voel je ze denken van, ze die onbenul, die weet je wel, die heeft niet gestudeerd en die doet een beetje zo'n amateuristisch werkje. Oké. En ik weet niet of ze weten wat ik denk bij diezelfde gelegenheid. Dan denk ik, ja, jullie hebben gestudeerd, jullie zijn wat geworden in het leven en in de maatschappij, in de samenleving, bovendien rijk geworden enzovoort, maar je bent zo arm als de mieren. Je weet niks. Wetenschappelijk onderlegd, maar je weet niks. Je kunt geen antwoord geven op de levensvragen enzovoort. En zo gaat dat dan. Je staat er buiten. Maar dat is de normale positie van een gelovige. Laat zo'n kerkgenootschap ons niet hinderen. Dat deed het Johannes de Heer niet, dat deed het Wesley ook niet. Ze gingen gewoon hun gang. Als kinderen van God en gebruikmakend van de mogelijkheden die zij hadden. In ieder geval levens gewijd aan de dienst van God. Daarmee hoef je niet de geschiedenisboekjes te halen. Als je maar trouw blijft aan dat woord van God en zijn naam niet verloochend en het woord zijn leidzaamheid bewaard. En daarmee dus het uitzicht heb op de wederkomst van Christus en zijn openbaring straks in heerlijkheid. We zullen de Heer danken. Wij danken u, dierbare Heiland, dat we u mogen kennen en mogen wandelen in uw licht. Dat u ons met u verbonden hebt, zodat we inderdaad niet afhankelijk meer zijn van mensen, maar integendeel deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in u. En daarmee aan uw hemels burgerschap, aan uw hemelse roeping en erfenis. En we danken u daarom dat wij als individuen onze loopbaan mogen lopen die u ons hebt voorgesteld. Een loopbaan die ons van elkaar wellicht onderscheidt en zeker van de wereld die sowieso geen uitzicht heeft, maar aan de andere kant een loopbaan die ons verbindt, omdat het altijd is die loopbaan des geloofs. Een loopbaan waarin het erom gaat dat wij trouw blijven aan u, ongeacht onze verdere omstandigheden of capaciteit of bediening. Dat wij trouw blijven aan u die gesproken hebt en die ons deze grote beloften gedaan hebt aangaande heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Daarom danken we u dat wij aan de ene kant weliswaar matig leven in deze wereld, maar aan de andere kant mogen verwachten op grond van uw woord de verschijning der heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker. We danken u te mogen behoren tot uw volk, die ene algemene christelijke kerk, die niet afhankelijk is van wat er ook hier in deze wereld moet, maar die gesteld is onder u als ons hoofd, die uw leven is deelachtig geworden En we danken u daarom, vader, dat we ons veilig mogen weten bij u. Dat u het bent die voor ons zorgt en ons beloofd hebt ons te geven wat wij nodig zouden hebben, opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt voor tijd en eeuwigheid. Daarom zeggen we u ook dank voor deze avond, waarin we uw woord mochten openen. En vragen u, komt u onze zwakheid te hulp en richt u ons hart en ons oog op uzelf. Opdat wij niet zouden zien op welke omstandigheid dan ook, maar onze hoop en verwachting, onze leidzaamheid zouden richten op u die ons roept. Amen.